als je in 2026 een agency zou beginnen,
hoe moet die er dan precies uitkomen te zien?
Mijn naam is Fabian.
En ik ben Alain.
En dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Hey, welkom terug.
Hey.
Yo. Vandaag gaan we filosoferen over het wel of niet opzetten van een nieuwe agency. Zouden we dit nog wel doen?
In 2026, ja.
In 2026.
Ja, jaar is lekker begonnen, maar er gebeurt een hoop. Dus ja, als wij nu helemaal opnieuw zouden starten en een agency moeten beginnen, zouden we het doen? En hoe zouden we het doen?
Ja, precies. Dus even hypothetisch. En jij gaat mij de vuur aan het scheen leggen daarin.
Zeker. Zo, leuk. Dan ben jij eigenlijk een keer te gast in mijn podcast.
Okay.
Ja, dat is mooi. Nee, ja, zeker. Agency starten. Nou ja, je hebt het wel eens gedaan. Maar de wereld is intussen best wel veranderd. We kunnen wel weer helemaal mooi vertellen over AI, maar dat is wel duidelijk intussen, denk ik. Maar er gebeurt gewoon veel meer in onze markt. We zien natuurlijk enorme toename van het aantal agencies in de laatste jaren, maar daarnaast ook een stukje toename van alternatieven. SaaS-oplossingen waar klanten mee aan de slag gaan. Zaken die klanten liever naar zichzelf aan het toe halen zijn. En aan de andere kant misschien ook minder spend überhaupt richting agencies, want misschien wel daarmee te maken heeft. Al deze dingen bij elkaar, plus de verandering dus natuurlijk van, vroeger was opschalen alleen maar mogelijk door meer mensen neer te zetten of net iets efficiënter te gaan werken. Dus dan was het een kleine efficiëntieslag plus gewoon een vergroting. Ja, daar zijn nu ook kansen in. Met die gedachte, jij moet nu starten. Vraag 1. Hoe zou je jezelf positioneren? Wat voor agency ga je starten?
Wat voor agency zou ik nu starten als ik carte blanche had en alle tijd? Hè? Daar gaat het een beetje over. Ik zou eigenlijk gaan kijken van... Kijk, waar ik persoonlijk als ondernemer goed in ben, is systeemdenken. Dus ik ben best wel dingen uit op schaal krijgen en dat soort zaken. Dat vind ik ook persoonlijk interessant. Ik ben best wel digitaal vaardig. We hebben ook een digital agency. Dus de snijvlak tussen techniek en business, daar zit ik.
Mm-hmm.
Daar zitten mijn persoonlijke talenten. Ik denk niet dat ik alleen zou willen ondernemen, omdat ik ook best wel veel blind spots heb waarvan ik bewust ben dat ik ze heb.
Mm-hmm.
En ik denk wat heel goed zou werken in dit tijdperk is de expertise die ik dus heb en ja, waar we als vele ondernemers in deze branche zitten een beetje in zo'n hoek. De overlap te zoeken met een domeinexpertise.
Juist.
Van iets volledig anders. En daar zou ik die positionering op zoeken.
Domein expertise. Ik denk dat we even een definitie moeten hebben om zeker te weten wat we daarmee bedoelt.
Domein expertise. Een domein kan bijvoorbeeld zijn finance of legal logistiek of zo. Dus ik zou niet per se zeggen per definitie een branche.
Nee,
maar nog wat meer overkoepelend, echt een domein. Je kan finance doen binnen een branche, maar als finance, je hebt best wel veel manieren van finance doen als voorbeeld.
Juist. Oké, dat vind ik wel interessant. En waarom kies je dan niet voor branche? Want dat maakt iets nog specifieker, want eigenlijk, je bent op zoek naar een specifiek probleem op te lossen, als ik je zo hoor.
Om inderdaad op een veld te zitten waar niet te veel spelers zijn, om het zo te zeggen. Dat ten eerste. En ten tweede om daarbinnen dan ook een bepaalde expertise, een soort van cutting edge toevoeging te hebben. Wat gewoon voor heel veel organisaties dan heel zichtbaar is wat het voor ze kan gaan doen. En waarom zou ik dan niet op branche zitten? Ik denk Ik denk dat dat gewoon riskanter is, economisch gezien. Want dan ben je heel erg afhankelijk van hoe zo'n branche dan...
Zeker.
Zich verder ontwikkelt. Terwijl als je op een domein zit, heb je nog wel de flexibiliteit om af te wijken of te pivoten aan hoe bepaalde ontwikkelingen lopen.
Ja, zeker. Nou, zo grappig hebben we misschien even. Ik ken een agency die toen ze startte, dachten: oké, wij willen digitaal wel bezig zijn, maar vooral met heel veel beleving. Hey, wat voor leuke branche past erbij? Oké, horeca houdt altijd wel van beleving. Nou, die zetten toen een hele organisatie op en die zeiden: wij gaan websites voor horeca gewoon helemaal rocken met alle content erop, want die mensen hebben daar helemaal geen tijd en zin in. Ze hadden dat helemaal uitgedacht. Poef, corona. Ja, we lachen nu, maar voor hen was het niet zo leuk. Ja. Maar dat is dus wel een goed voorbeeld van hoe je jezelf binnen een branche echt in de nesten kan werken. Is dit wel een extreem voorbeeld? Maar zo zijn er natuurlijk wel meer branches die best wel hard geraakt kunnen worden door een zomaar veranderende omstandigheid als in wetgeving. Ja. Als in economische onrust die zwaar ontstaat. Die altijd bij bepaalde hoeken als allereerste de boel oppakt. Dat soort zaken. Dus daar ben ik het wel mee eens dat één specifieke branche, dat kan wel gevaarlijk zijn, ja.
Ja, ja, dus daarom zou ik denk ik niet snel voor een branche kiezen. Maar juist voor een domein. En ik denk wel dat je iets meer specifiek moet gaan worden binnen zo'n domein. Want finance is nog echt fucking breed. Dus veel te groot nog.
Ja.
Dus daarbinnen moet je nog wel even gaan kijken van wat. Dat ga je dan ontdekken.
Ja.
En daar zou ik dus ook een partner in zoeken. Dus een compagnon waar ik het mee zou doen. Iemand die uit zo'n wereld komt.
Juist, oké. Okay. En heb je dan een voorbeeld van waar je aan kan denken van oké, dat is een iemand die kennis heeft over domein X dat wel weer brancheoverstijgend is?
Ja, bijvoorbeeld, om wat voorbeelden te noemen, bedoel je toch?
Ja, ja.
Ja. Nou, stel je dus voor, het zou finance zijn. Zou het bijvoorbeeld kunnen zitten in, ik ga wat noemen, overnames en private equities, dus financieren van investeringen en dat soort dingen. Ja. Nou, daar zitten best wel veel specifieke componenten achter. Ik heb daar enigszins raakvlakken mee, omdat wij ook wel eens met overnames en dat soort dingen bezig zijn geweest. Dus ik weet een beetje wat daar, hoe die wereld, zeg maar, in ieder geval vanaf de zijlijn is. Nou ja, als je dan iemand zoekt die daar echt middenin zit en ook wel ziet van, hey, deze wereld beweegt een beetje traag. Daar kunnen we echt wel muziek van maken. Ja, zo'n iemand zou ik zoeken.
Oké, ja, als voorbeeld. Ja, precies. Het is in jouw geval een M&A-specialist, zoals dat mooi heet. Iemand die meerdere aankopen heeft begeleid en helemaal weet hoe die wereld in elkaar zit.
Ja.
Dan ga je samen mee aan de slag om een agency te starten.
Bijvoorbeeld.
Ja, en agency propositie die je dan hebt? Wat ga je voor klanten fixen? Want ik vind het een leuk, specifiek, hypothetisch voorbeeld.
Ja, als we doorgaan op het M&A.
Ja, laten we die kijken of we die kunnen uitspelen.
Het is echt gelijk allemaal improviseren. Hè? Want ik heb dit echt oprecht niet op die manier voorbereid. Maar stel je voor, je zou dat doen. Je gaat met een M&A-expert ga je zitten. Nou, die heeft een ontzettend groot netwerk, als het goed is, binnen dat wereldje. Bijvoorbeeld met private equities, bijvoorbeeld met laten we zeggen holdings, die dus met buy and build bezig zijn.
Mm-hmm.
Dus dat soort zaken. Nou, en dan is het denk ik interessant van, hey, waar lopen die partijen vaak tegenaan en zouden wij daar iets van een enerzijds een platform voor kunnen neerzetten mm-hmm. waar ze gebruik van kunnen maken. Dus dat begint al, dat is eigenlijk geen agency. Hè?
We zitten nu bijna in de software.
We komen bijna in de software. En anderzijds zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan diensten zoals, hey, maar beste buy and build ondernemer. Hoe ziet jouw pipeline eruit en hoe ziet jouw pitch deck eruit als jij gesprekken aangaat? Waarom zou iemand overtuigd moeten raken? Dus dat we eigenlijk een beetje, gaan kijken van, hey, hoe loopt zo'n proces? Waarom wordt er vaak nee gezegd? Waar haken de meeste deals op af?
Ja.
En zitten daar wat sweet spots die we eigenlijk met de expertise van digital zouden kunnen fixen? En met AI natuurlijk als versneller.
Ja, precies. Dus je zit wel een beetje in de wat meer traditionele agency consultancy kant. Dus dat gaat over communicatie, raakvlakken, zit daar heel vaak aan vast. Ja. Ook een stukje digital dat daar dan natuurlijk aan verbonden is. Maar die, en die twee combineren, maar dan op een specifiek domein. En in dit geval M&A. En dan maakt het dus niet uit of het M&A is voor een andere agency. Een private equity die agencies wil kopen versus een private equity die boorplatformen overneemt. Ik weet niet of dit bestaat, maar dat maakt niet uit.
Nou ja, en daar zou je misschien nog wel kunnen zeggen, je kan nog iets specifieker gaan voor M&A voor service georiënteerde organisaties. Ja. Want wij komen zelf ook uit een wereld waarin we services verkopen. Dus die begrijp je misschien iets beter. Ja. Dat kan. Maar ik denk dat je daar best wel veel oplossingen op kunt plotten. Die dat soort traditionele markten. Die lopen, ja, niet oneerbiedig bedoeld, maar heel veel markten lopen op dit soort vlakken enorm achter.
Ja, precies. Oké. Okay. Hey, je zei ook al interessant natuurlijk van, we gaan met z'n tweeën starten. Jij met jouw kennis, de discipline kennis, en dan bedoel ik de discipline digital.
Ja.
Met ook een stukje business kennis rondom oplossingen die je dan kan bedenken. Iemand met echte domeinkennis, die dan waarschijnlijk ook een groot stuk sales moet gaan doen. Die zal netwerk moeten aanleggen, moeten aanboren, probleem snappen, herkennen en daarmee jou aan de slag zetten om daar oplossingen voor te bedenken. Dan heb je de mensen die oplossingen moeten maken. Hoeveel mensen, hoe groot wil je mensen erbij hebben? Hoe groot wil je groeien? Hoe groot wil je starten? Dat is misschien ook wel een leuke eerste vraag. Je kan natuurlijk starten met z'n tweeën.
Ja.
Je kan ook starten met z'n vijven.
Ja. Hoeveel geld heb ik aan het begin?
Oké, laten we zeggen, je hebt 3 ton runway.
Oh, dat is een redelijk, ja.
Oh, dat vind je veel?
Ja, dat vind ik wel veel. Ik heb ooit begonnen met 0, dus.
Maar 3 ton is wel iets waarmee je zou kunnen starten vanuit de positie waar je nu zit.
Ja.
Toch?
Zeker, zeker. Ja. Nou, met 3 ton runway is het, denk ik, wat ik zou doen, zeg maar, in de eerste 3 maanden zou ik echt nog niemand aannemen. Zou ik eigenlijk vooral met die compagnon kijken naar, oké, wat voor problemen gaan we oplossen? En hoe gaan wij onze eigen proposities daarin formuleren? En laten we dat dus eerst gaan pre-sellen, zeg maar.
Ja.
En als we zien dat er voldoende, nou ja, tussen aanhalingstekens, aanmeldingen of gegadigden zijn die zeggen van, hey, dat als dat er is, ga ik zeker dit doen.
Kickstarter methode.
Een beetje de Kickstarter methode. Daar een threshold op bedenken. En als dat er is, dat je dan eigenlijk naar de medewerkers kan toe gaat om je team te bouwen die dat daarvoor nodig is.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, dus je start wel met een, eigenlijk je 0.9 versie van, ja, kunnen we 1.0 worden? Dat is namelijk je vraag. Want als je niet genoeg pre-sales hebt, dan kap je waarschijnlijk weer gewoon.
Ja.
Hou je nog iets over van die 3 ton? Maar als je dan wel doorstart, zou je dan heel langzaam beginnen, zoals wij traditioneel ook begonnen zijn. Oh, we halen een beetje werk voor die persoon binnen, dus gaan we een klein beetje opschalen. Onze eerste medewerker was, geloof ik, 0,4 FTE of zo.
Ja.
Zou je dat weer doen? Of zou je zeggen van, nee, dan ga ik wel gelijk bouwen aan echte expertise die met ons dit verder kunnen uitbouwen?
Ja, ik zou denk ik gaan voor echte expertise, waarbij ik een model zou zoeken waarin groei van, in ieder geval omzet in dit geval, hè, en uiteindelijk natuurlijk ook de marge, maar eerst dan die omzet, niet op direct vlak afhankelijk moet zijn van het aantal FTE, wat een beetje het traditionele model is. Exact. Natuurlijk. FTE keer zoveel ton of, nou ja, 1,5 ton of whatever je als vuistregel neemt. Als we 1,5 ton willen omzetten, dat is ongeveer 1 FTE. Willen we 3 ton omzetten, is 2 FTE, et cetera. Ik zou kijken dat wat meer losgelaten gelijk al kon worden, zeg maar.
Ja.
Ja,
precies. Dus dat betekent dat je echt producten moet gaan maken.
Meer productizen en op andere manieren het geld verdienen, inderdaad. En dat zou, we zitten nu bijvoorbeeld in dat M&A als voorbeeld zitten te praten. Ja, misschien kan dat juist in de vorm van een soort van commissie zitten.
Oké, okay. Alternatief verdienmodel ook. Daar wil ik pas een beetje richting het einde over gaan. Maar wel leuk. Ik vind het wel interessant dat je zegt van oké, hey, ik durf. Hey, dit is wel echt op performance-based pricing.
Bijvoorbeeld, ik ben geen fan, moet ik eerlijk zeggen, ik ben daar ook weer geen fan van. Want we hebben het wel eens over recruiters gehad. Dat is ook performance-based pricing. En jij zei dat toen ook. En daar ben ik het echt wel mee eens. Dat er best wel wat prikkels achter zitten die niet altijd even goed gefundeerd zijn.
Nee.
Ik zou daar wel voor uitkijken, persoonlijk.
Ja, die snap ik. Oké, maar je vindt het wel interessant om dan daarnaar te kijken?
Nou, ik vind het vooral interessant om naar te kijken dat het verdienmodel niet afhangt van de hoeveelheid mensen.
Nee, precies. Oké. Dus dan, de schaalbaarheid moet daarin veel beter zijn, in ieder geval. Ja. Dan probeer je ook best, of dan laat je misschien ook best wel veel traditionele agency leven los. Want agency bestaat toch ook veel uit consultancy. Ik noem het altijd even semi-maatwerk. Want vaak heb je wel een bepaalde manier van aanpak. Maar, maar is de uitkomst voor iedere klant net anders?
Ja.
Laat je dat dan ook veel los? Ga je gewoon echt heel veel gestandardiseerd hebben? Licenties?
Nou ja, ik denk dat je, als je dat loslaat, dan is het een valide discussie om te hebben. Is het dan nog wel een agency?
Mm-hmm.
Want wat blijft er dan nog over wat het dynamiek agency heeft? Dus ik denk dat het zeker moet blijven dat je interpersoonlijk contact hebt en een relatie, een vertrouwensband opbouwt. En kennis van die klant hebt.
Ja.
Om met hem mee te denken. En ja, dat gaat altijd gepaard met tijd reserveren. Specifiek voor een account.
Juist.
Maar in de backbone zou het inderdaad daarna veel meer moeten zitten in services en solutions die
schaalbaar zijn, schaalbaar licentiewijs zijn.
Ja. Ja.
Ik snap hem. Oké. Duidelijk. We hadden het net al over een aantal mensen. En daarvan zei je wel wat diepere experts die gelijk kunnen bouwen. Waarschijnlijk aan het maken van een aantal van dat soort producten. Hoe groot zou je dan toch willen groeien nog uiteindelijk? Waar zit je? Heb je een max in je hoofd?
Het is heel moeilijk te zeggen natuurlijk voor iets wat er helemaal niet is. Maar ja, wat zou je?
Je hebt een aantal schalen meegemaakt al. Van wat vind je prettig om mee te werken?
Ja, ik denk dat. Gezien mijn ervaring zou het nog wel in de boutique vorm zitten waarschijnlijk. Alhoewel ik het wel interessant vind om ook eens een keer te kijken naar zou ik nog meer of anders kunnen. Maar ik zou zeker wel even in de boutique blijven. 2 tot 5 miljoen, weet je.
Oké. Maar dat zegt niet over een aantal mensen, zegt dat niks meer. Vroeger kon ik even nu een rekensommetje erop loslaten en dan wist ik hoeveel mensen dat waren. Dat is niet meer.
Nee. Nee.
Maar heb je wel een groepje? Want je weet, kijk, één ding verandert niet. Het managen van een groepje van 5 versus het managen van een groepje van 12 versus het managen van een groepje van 25 zijn al 3 verschillende dynamieken. Ja. En daarboven wordt het weer anders.
Ja, ja, dit is even gut feeling. Niet meer dan 15, zou ik zeggen.
Ja, precies. Oké, ik geef jou 3 getallen en jij wil een ander getal nog noemen even.
Ja.
Lekker zeg. All right. Ik snap hem.
En ik denk, als je kijkt naar dit nieuwe tijdperk, wat je dus niet meer nodig zult gaan hebben, dat geldt dus ook overigens voor onze agencies aan zich,
mm-hmm.
Zijn de vakspecialisten zoals we ze kennen.
Nee.
Dus ja, even hard gezegd.
De creators, makers van onze wereld.
Ja, ja. En heel veel liefde voor het vak. En het is misschien soms ook een beetje pijnlijk om te zeggen. Maar het gaat niet meer nodig zijn.
Nee.
En wil niet zeggen dat de vakspecialist niet nodig is. Het wil wel zeggen dat die vakspecialist gedwongen gaat zijn. Of hij het nou wil of niet. Om anders zeg maar naar zijn meerwaarde te kijken en dus ook andere competenties te ontwikkelen.
Ja.
Waar je voorheen dus een account manager en een strateeg en een projectmanager en een vakspecialist en nog een vakspecialist voor iets anders had,
mm-hmm.
Om een project af te ronden, moet je dat allemaal eigenlijk compressen op één persoon.
Eén persoon?
Ja.
Oeh. Ik denk dat ik je daar wel even... mag ik oneens zijn in deze als interviewer? Ik zou zeggen, één persoon zou ik juist weer heel tricky vinden. Ja. Want dan ga je ook tunnelvisie creëren. En je gaat ook geen backup krijgen meer. Dus want dan heb je er eigenlijk gewoon... net zoals dat je je business bij een freelancer legt. Ja, en wat als die freelancer burn-out is, doodgaat versus...
Ik snap goed wat je bedoelt. Hè. Mijn punt is denk ik meer dat je je traditionele pipeline van mensen in een project is gone. Het bestaat niet meer. Dus als we het hebben in de organisatie...
De doorgeefkant, zeg maar.
Ja, van, ik heb mijn dingetje gedaan. Hier heb jij het stokje. En dat gaat, dat hoeft niet meer.
Ja, precies. Ja. Als voorbeeld even de art director die het concept bedenkt. Dan de visual designer die het helemaal mooi uitwerkt. Waaruit een prachtige brandboek uitkomt. En uiteindelijk de digital designer die dat dan weer naar een website vertaalt. En daar komt nog weer de hele techniek achteraan. Die schijfjes heb je niet meer.
Heb je niet meer. Nee, nee
precies.
Nee.
Ik zou dan wel dus, dat zou... meer mijn visie daarop zijn. Ik zou dus in dit geval zou jij zeggen, ja, die art director verzint het gewoon en die kan het in één keer doorgeven aan de agents om even. Maar dan zou ik dus wel zeggen, ik zet op ieder project vanaf nu 2 art directors. Snap je waarom ik zeg van ja, hey, dubbel om tunnelvisie en mogelijkheden en gewoon breed te houden. Tunnelvisie weg, mogelijkheden breed.
Oké. Ik denk er net iets anders over. Ik weet niet of zeg maar die art director ook al niet in het systeem zit. Of eigenlijk zou ik het zien als verschillende operating systems die je dan kunt aanschaffen als klant. En dat is gewoon een pipeline die je van A naar B of C en D en E gaat brengen. En die pipeline is volledig automated. En daar heb je dus eigenlijk... ja, hele goede engineers voor nodig, architecten om het zo.
Ja, okay.
En iemand die gewoon weet wat goed is en wat niet goed is. Nou, dat zijn vaak wel mensen met ervaring. Noem het een art director.
Ja.
Maar in onze branche zit ook bijvoorbeeld een M&A-specialist of een goede financial business controller die ook zeg maar die input daarin moet brengen.
Ja.
De vraag is, ik denk dat je dan een team hebt die veel meer bezig is met het maken van die operating system. En die operating system die lease je dan bij wijze van aan een bepaalde type klant.
Direct aan de klant of zit daar juist die M&A-specialist in combinatie met, ik zeg nu even een art director, maar dat hangt natuurlijk af van
Er zitten bijvoorbeeld dan 2 of max 3 mensen met die account, zeg maar. Oké. En dan kun je die operating system nog een beetje tweaken. Zodat hun data wat relevanter wordt als je hem daar doorheen gooit. Maar in basis verkoop je dan het operating system. En dat is gewoon een aaneensluiting van allerlei tooling en automations die erin zitten, zeg maar.
Oké, dus terug naar het voorbeeld. Heb jij dan dus in jouw team zitten, 15 zitten er, want dat is het eindgame. Dan heb je dus een groep die de backbone doet. Dat zijn eigenlijk engineers die heel veel weten van hoe die systemen allemaal werken. Dus je hebt maar dat zijn mensen die in basis niet uren voor de klant draaien, maar vooral
de operating systems.
De systemen,
die upgraden de hele tijd de systemen. Ja.
Ja? Is dat de helft van de groep ongeveer?
Ja, het is helemaal lastig te zeggen. 30-50% denk ik. Ja,
precies. Kleine helft. En dan heb je de andere kant heb je de inhoudelijke specialist op het gebied van M&A. En de inhoudelijke specialist op het gebied van waar digital heen gaat, die visie op dat gebied heeft.
Ja, dat denk ik, ja.
En die 2, daar heb je een aantal koppeltjes van. En die zet je elke keer bij klanten weg.
Ja, dus welke propositie gaat het om? Zo gaat het wat meer om storytelling M&A. Dan wil je misschien inderdaad iets meer een creatiever iemand erbij. Dus dan zit je wat meer op de art director. Gaat het wat meer op de integratie kant. Dus iemand is al overgenomen. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van oké, dan zet je er iemand bij die veel meer op operatie dingen weet. Dus, en zo kun je denk ik een aantal van die... operating systems vormgeven voor specifieke situaties.
Ja, oké. Duidelijk. Nou, dan hebben we al een beetje wat ingevuld. Hey, die 15 mensen, waar zitten die?
Ik zou het wel interessant vinden. Ik heb daar oprecht geen ervaring mee, maar ik zou het wel interessant vinden dat zij niet, zoals de traditionele kant vaak is, op één plek zitten.
Oké. Okay. En vind je het interessant als experiment? Of dat je denkt, hoe kan ik veel meer waarde halen?
Mm.
Of heeft het te maken met je positionering? Want ik heb eigenlijk nog niet eens gevraagd hoe je locatie gewijs wil positioneren. Of geografisch.
Ik denk dat het te maken heeft met positionering.
Ja, dus je internationale ambities hoor ik.
Nou, niet per se. Dat klinkt interessant, laat ik het zo zeggen. Maar in dit specifieke voorbeeld, M&A internationaal is wel heel moeilijk.
Waarom?
Ja, omdat ik denk dat bijvoorbeeld in Amerika M&A heel anders uitziet dan in Europa.
Oeh, interessant. Ik denk dat er zeker verschillen zijn. Maar ik denk juist op dit gebied dat dit echt heel erg allemaal met het feit dat wij al M&A gebruiken in Nederland, zeg maar, zegt al iets over hoe wij Amerikaanse cultuur in hebben overgenomen. Ja. We noemen het ook private equity, venture capital. Ja, dat heeft niks te maken met Nederland, zeg maar.
Nou goed, dat is dus waarom ik een compagnon in deze wereld zou willen hebben, want die zou dit weten.
Ja.
Begin daar nou niet aan. We gaan gewoon focussen op.
Precies. Okay.
Maar
waarom dan wel een internationaal team?
Nou, dat zou dus heel erg hiervan afhangen. Dus, ik zou wel voor een internationaal team gaan als we zeggen van, hey, de markt in Amerika is zeg maar 20 keer zo groot als in Europa.
Ja.
Maar we komen uit Europa, dus als ondernemer zelf. Dus die nemen we sowieso mee, maar we gaan het wel uitbreiden.
Ja. Je zou zelfs jouw team nog wel een beetje in tweeën kunnen knippen. Dus dan zeg je, hey, die engineers die op de achtergrond alles fixen en zo, die hebben waarschijnlijk een hoofdengineer die de twee talen spreekt. Dus van zowel de mensen, de client-facing mensen, als dus de engineers intern. Ja, die zou je bijvoorbeeld, en ik weet niet waar je zelf wil gaan zitten, maar die zou je mooi in Zuid-Spanje kunnen gaan neerzetten. Iets goedkopere arbeid. Voor jezelf misschien iets leuker leven. Of niet, weet ik niet. Maar terwijl je richt je wel toch alleen op de Nederlandse markt. En jouw client-facing team zit gewoon daar. Zit gewoon in Nederland.
We onderbreken even het gesprek voor twee van onze sponsoren.
Liquid en Your First Finance. Stop vandaag nog met puzzelen in foutgevoelige Excel spreadsheets. Liquid is jouw agency dashboard. Je handelt sneller, strategischer en op basis van data. Waar jij nog handmatig zit te schuiven in Excel, weet de forecast in Liquid al lang wat er volgende maand op je bankrekening staat. Een nieuwe hire? Investering of tegenvaller? Je ziet in real-time wat het doet met je jaarresultaat en je cashflow. Weg met de Excel-hel. Liquid koppelt direct met tools als Exact, Numbers en Twinfield. Vooruitkijken is veranderen. Maak keuzes op basis van data met Liquid. Niet op onderbuikgevoel. Check getliquid.app.
En is jouw boekhouder wel prima, maar voel je dat je meer nodig hebt? Your First Finance is het plug-and-play finance team speciaal voor agencies. Een branche-expert aan jouw zijde. Persoonlijk, innovatief en tegen een vast tarief. Geen gedoe, geen uurtje factuurtje. Wel duidelijke inzichten, strakke rapportages en slimme adviezen waar je vandaag nog mee aan de slag kunt. Voor meer informatie, check verkennis.com/finance. En elke maand geeft Your First een agency finance check weg aan één van onze luisteraars ter waarde van €750.
En dan nu terug naar het gesprek.
Ja, precies. En als je dan zou zeggen, het moet ook in Amerika, dan kun je dus ook daar je client-facing team met 3-4 man daar gewoon neerzetten. Die de markt gewoon heel goed kennen. De strategie met zo'n klant kunnen uitspreken. En dan tegen onze engineer zeggen, hey, die operating system hier moet gewoon 6 en zo zijn.
Ja.
Nou, dan fixen we dat. En dan krijg je een soort van, zelfs bijna een franchise model beginnen.
Zeker. Dan heb je niet meer 15 man, hè? Even...
Nee, daar heb je geen 15 man.
Oké. Maar deze mogelijkheden zou je wel willen. Dus je zou jezelf niet willen vastzetten aan bijvoorbeeld de Nederlandse markt. Even simpel voorbeeld. Jij hebt nu over engineers. Ik denk daarbij van, het zijn niet per se dezelfde types als developers, maar ze zitten wel een beetje in de hoek. Ja, dat is toch lastig in Nederland. Schaars, duur, hele zware, moeilijke arbeidsregels hier zo. Ja, ik kan me voorstellen. Je zegt, ja, dat, daarom wil ik juist hier dat niet hebben.
Dat zijn inderdaad zeker redenen. Andere redenen tegen zijn. Ik heb nul ervaring persoonlijk op dat vlak. Dus dan zou ik daar weer iemand echt wel van iemand hulp bij nodig hebben. Hoe zet je dat op in het buitenland bijvoorbeeld? Of remote? Hoe zet je dat remote op? En ja, dat kwaliteit geborgd blijft. En dat ze ook ownership blijven ervaren van het geheel. En dat de verbinding is op de juiste momenten.
Ja, maar dat ga je sowieso krijgen als je internationaal iets wil opzetten. Hoe je, want dat is mijn volgende vraag. Wat voor cultuur wil je gaan neerzetten? Nou, even hoe wij begonnen zijn. Hoe hebben wij cultuur gebouwd? Door te zorgen dat mensen constant veel bij elkaar zijn. Heel veel leuke dingen deden. Er een open sfeer hing. Waardoor mensen ook echt hun leven met elkaar gingen delen. En daardoor meer door het vuur voor elkaar gingen en toffe dingen gingen bouwen. Veel agencies zijn gebouwd op deze, ik zal het zeggen, vriendencultuur. En zijn ze in ieder geval begonnen. Maar zeker, wat voor cultuur ga je nu neerzetten?
Ja, ik denk dat dit veel... dat als je hem zo door zou trekken, is het denk ik iets... of misschien zelfs veel zakelijker, wat dat betreft.
Ja, precies.
En het wil niet zeggen dat... dat het koud is, maar het is wel heel, zeg maar, business first gericht.
Ja, precies. Ja. Die snap ik. Maar zou je dan kiezen voor een winnaarscultuur? Dus een beetje het Amerikaanse. Prestatie gaat boven alles. Weet je, als je 3 keer door de mand valt, word je uit het team geknipt. Of ga je meer voor de cultuur van echt de uitvinders? Alleen maar ontdekken met elkaar. Constant met innovatie puur bezig zijn. Of ga je eens eerder voor een cultuur van puristen, specialisten? Alles wat we opleveren, dat is het topnotch van de markt?
Die laatste per definitie niet.
Oké. Waarom niet?
Daar geloof ik persoonlijk gewoon niet in dit tijdperk. Ik denk dat...
En in de dienstensector denk ik dat je dan vooral
Ja, en ook in de tijdperk waarin vandaag iets goed is en morgen is het al helemaal niet meer goed.
Nee.
Het verandert zo ontiegelijk snel. En als je dan als purist zegt nog even dit, dan is het echt goed. Ja, dan ben je al 17 keer voorbij gevlogen, joh. Dus dat geloof ik zelf niet. En ik ben persoonlijk ook niet zo. Dus ik denk dat je als... Ja, je cultuur ontstaat toch altijd een beetje vanuit de founder.
Mm-hmm.
En ik ben iemand die heel veel dingen, zeg maar, op hypotheses doet. Niet zo risico-averse ben ik. Dus ik durf risico's te nemen.
Mm-hmm.
Ik zou dat ook wel graag terug willen zien. Is dat mensen... calculated risks maken en dingen opzoeken die er niet zijn. Dus juist niet continu blijven doen wat we al deden, want dan krijgen we ook wat we altijd kregen.
Geen uitvinderscultuur, maar wel een ondernemerscultuur. Dus eigenlijk een beetje... Als je zou zeggen, oké, ondernemerscultuur, duidelijk. Dan moet je... Zou je daar dan ook dingen omheen verzinnen waarvan je zegt, ja, daarmee kunnen we dat ook stimuleren? Want als ik dit namens mijn bedrijf kan bedenken, kan ik het ook volgende week zelf starten.
Ja, ik denk zeker. Ik denk dat je daar iets in soort van winstdeling of aandelendeling, in certificaatvorm of wat dan ook. Je moet daar een model voor hebben.
En welke zou je kiezen? Je moet nu kiezen?
Certificaat.
Okay. Heel goed. Dus ze zijn een vorm van aandeelhouder.
Ja, dat zou ik zeggen. Ja.
En hoeveel van jouw bedrijf gaat naar de medewerkers?
49%.
Zo?
Ja.
Dat is echt knetterveel.
Ja.
Respect voor jou. Want je hebt ook een compagnon, hè? Dat betekent dat jullie van jullie 26 heeft, de ander 25.
Ja, nou, verwateren ga je dan op een gegeven moment. Hè?
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dat betekent dus dat een van de twee met de rest van de mensen kan team op en de ander uit kan werken.
Ja. Wat ik zei, risico versus niet mijn...
duidelijk. Ja, wel mooi. Mooie constructie zijn we wel aan het creëren. Even samenvattend. Je zegt domeinspecialisme. In dit geval hebben wij gekozen voor M&A, maar dat kan ook een ander domein zijn. Ja. Daar heb je dus een compagnon voor nodig die dat domein helemaal ademt.
Ja, want ik weet het gewoon bij mezelf. als ik met iemand praat waar ik de ballen verstand van heb, maar die persoon begint dan te praten over de dingen waar die tegenaan loopt binnen dat domein, dan gaan er bij mij 110 radartjes aan. En dan zit ik, oh, maar dan kunnen we zo. Dan word ik helemaal als een konijn in wild in die kamer. En
ja, daarom.
Dan,
dus je gaat dus
daar gaan allemaal toffe dingen uit.
Domeinkennis aan jouw discipline en misschien ook een beetje agency-ervaring, ondernemerskennis koppelen. Ja. Vervolgens ga je eerst valideren. Dus zorgen van, hey, ik ga eerst gewoon mijn diensten en producten die je in je hoofd heeft voor die markt, gaan we pre-sellen tegen wat aantrekkelijkere voorwaarden. Zijn er genoeg, ga je ook echt starten. Mensen inhuren, dat zullen vooral in eerste instantie bouwers zijn, engineers-achtige, die shit kunnen creëren die je wil. Om later weer eigenlijk duootjes te maken van, in dit geval M&A-specialist, dus domeinspecialist en een specialist binnen.
Ja, ik denk dat die specialist op dat domein moet wel vanaf het begin erbij zitten.
Ja, dit wel. Ja. Maar als je gaat uitbreiden, dan ga je op een gegeven moment nog een M&A-specialist. Ja, en dan die ga je koppelen weer aan iemand die misschien wat meer innovatie of digital of communicatiekennis heeft. En die dan weer die engineers aansturen. Oké, we zitten niet per se in Nederland. Sterker nog, liever niet misschien zelfs. Dat geeft wat meer flexibiliteit. Betekent ook dat er een cultuur die gaat gecreëerd worden op afstand. Ga je dat zelf managen?
Ik ga daar hulp bij nodig hebben, want ik heb daar geen ervaring mee. Okay,
dus er komt een managing director die met liefde mensen aan elkaar gaat koppelen zonder dat hij daar is?
Ja, iemand die dat heel goed begrijpt.
Precies, die dat spel kan spelen. Oké, dus die komt erbij. Wat hadden we nog meer? Oh ja, je verdienmodellen. Vooral schaalbaarheid daarin creëren.
Ja.
Heb je daar bepaalde voorkeuren bij? Je zei ergens performance-based. Toen zei je ook alweer, daar zit wel iets gevaarlijks aan. Ja. Maar zou je toch willen ontdekken om daar een vorm van performance-based in te bouwen?
Ik denk het wel. Ik zou daar zeker wel naar gaan kijken. En ik zou heel scherp zijn, zeg maar, op de perverse prikkels, zoals dat heet, hè?
Ja.
Zodat mensen daardoor niet heel erg verleid worden om iets te doen wat eigenlijk helemaal niet past in de visie wat we aan het bouwen zijn. Want agency vibe, een van de dingen die echt kenmerkend is, en dat doen wij ook nog steeds. Wij zien zoveel kansen, terwijl het eigenlijk afleidingen zijn.
Zeker, ja, tuurlijk.
We gaan nooit meer e-commerce doen. Komt een fucking grote prospect binnen. We gaan e-commerce doen. Dat soort dingen gebeuren aan de lopende band natuurlijk overal de hele tijd.
Zeker. Dus. Helemaal als je zelf, zeg maar, net niet een vol genoeg pijplijn hebt.
Ja.
Dus dat is wel even, dat is de grootste verleiding natuurlijk. Ja. Van, hey, er komt een grote kans binnen, wat ook nog wel een beetje leuk lijkt. Oh, we kunnen ook nog wel het werk gebruiken. Ja, dan wordt het natuurlijk heel verleidelijk. Maar even terug naar jouw performance-based pricing zou jij in een bepaalde vorm er wel in willen hebben. Ik denk dat het ook super slim is voor je marketing. Want als jij zegt, hey, ik ben en op een bepaald domein en ik ben heb ook nog eens een performance-based aanbieding daaromheen hangen. Ja, dat vinden mensen wel lekker. Dat voelt als zelfvertrouwen, duidelijkheid. Kom maar aan tafel in ieder geval. Dus je komt sowieso aan tafel.
Ja.
Wat ik nog wel echt, hè, want en dan komt de value-based pricing. En ik heb er best wel lang over na, want iedereen roept dit altijd. En eigenlijk vind ik value-based pricing gewoon dat je achteraf tegen een klant zegt, oké, wat vond je het waard?
Dat is voor jou de definitie.
Dat vind ik uiteindelijk. Maar dan moet hij wel eerlijk zijn. Want dat is natuurlijk het gevaar ervan. Hè? Dus neem ik even traditioneel werk in onze branches. Je maakt een prachtig merkverhaal en een positionering en een branding erbij. En die klant denkt, zo, hier gaan we echt goud mee binnenhalen. Weet je wat? Oh, ik denk dat het wel 100.000 euro voor me waard is. Maar ik denk dat ik ook met 40.000 wegkom. Ik geef je 40. Ja, dan heeft je eigen 60.000 euro gestolen. Maar dat kan je niet controleren als de andere kant, zeg maar. Dus je zou dingen erin moeten hebben dat het ook weg is op het moment dat jij zegt, maar ik accepteer deze prijs niet. En dat dan eigenlijk ook zijn business pijnlijk is, zeg maar.
Ja.
Dus daar zit je, als je digital dingen hebt, wel van oké, wat vind je de prijs per maand nu waard? Zo bijvoorbeeld hiervoor. Ja, dit ongeveer. Oh, dat vind ik het niet. We doen het weg.
Maar,
en als dan die klant zegt, doe het toch maar. En dan kan je zeggen, oh, hè? Maar dat is gek. Je zei net deze prijs en je komt nu. Dan ga je echt zo'n eerlijke relatie bouwen van wat is het echt, echt waard? Waar doet het echt pijn aan beide kanten? Hmm. Dat lijkt me echt heel vet.
Ja, interessante dynamiek, ja. Ik heb value-based pricing zelf altijd geassocieerd met, ja, logisch. Wat is iets waard? Wat mag iets kosten? Zeg maar, en het moet minder kosten dan dat het mij oplevert, toch? Even de bottom line. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, de motor van een schip is kapot. Die staat dan stil in de haven. Dat kost 100.000 per dag. Ja, wat kost dan die monteur?
Ja.
Daar zie je vaak value-based pricing. Dat is de associatie die ik erbij heb.
Ergens waar, maar ergens zit er natuurlijk ook bij van, ben je dan niet aan het uitknijpen op dat moment? Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Van ja, jij hebt lekker niemand. En dan komen we bij de recruiters uit. Ik weet lekker, haha, Pietje zoekt een baan. En jij, ik weet dat jij hem nodig hebt. Haha, ik ben de enige die het geheimtje weet. Geef me geld.
Ja. Ja, maar er zijn ook.
Oké, niet echt heel chic, jongens.
Dat snap ik. Dat snap ik. Die waarde snap ik heel goed. In zo'n voorbeeld van een schip. Er zijn ook gewoon niet heel veel monteurs die dat specifieke motor kunnen maken.
Nou ja, precies. Oké, dus dan. Dus dan ben ik het ergens. Het is mij meer waard om het nu te doen. Ja. Dan dat ik hier stil lig. Die snap ik. De andere kant is wel van. Is het ergens ook nog een beetje fair? Mm. En dat is. Daarom vind ik. Is het dan value-based? Of is het dan. Je hebt geen andere optie-based pricing? Ja. En dat vind ik echt wel een enorm verschil. Wat is nou echt de waarde ervoor? Want als je dan het schip komt oplossen en ja, het is twee keer zo duur dan als ik in een grote haven zou liggen. Maar voor die plek vind ik het nog steeds een goede prijs. Ja. Dan heb je dus dat aan beide kanten denkt van oeh, ja. En dat voelt voor mij value.
Oké. Okay, nou,
maar daarom is value-based pricing bestaat gewoon niet. Want iedereen heeft zijn eigen fucking definitie. Maar nu zijn we in een heel andere discussie terechtgekomen. Wel leuk. Maar ik vind wel leuk dat je de performance-based erin wil doen om aantrekkelijk te zijn. En ik denk dat dat echt wel helpt. Dus dat je en domeinkennis en een speciaal type aanbieding, kom je altijd aan tafel. En als je aan tafel komt en jouw verhaal is goed, dan win je vaak ook als agency zijnde. Dus je noemt hier twee dingetjes die relatief, nou ja, kiezen voor echt een domein is niet zo makkelijk, maar toch wel makkelijk. Maar ook een performance-based iets erin te krijgen, moet ook niet altijd even moeilijk zijn. Als je daar goede regels ook weer omheen hebt. Ja. Eigenlijk kan iedereen hier direct wat van leren. Ja, moet ik daar niet gelijk nu bovenop duiken? Want dan heb je het veel minder moeite om aan tafel te komen. Iets waar gewoon veel agencies last van hebben, aan tafel komen überhaupt.
Ja, dat heeft gewoon te maken met een te generieke positionering. Dat is gewoon heel, ja, dat is heel eigenlijk heel.
En aanbod. Ja. Niet alleen positionering, ook aanbod.
Maar je aanbod is dus ook heel generiek.
Ja, dat bedoel ik. Dus allebei heel generiek.
Ja. En het is heel simpel en tegelijkertijd heel moeilijk.
Ja. Nou ja, en dat komt meestal door die verleidingen of de legacy die in je agency zit als je wat verder bent.
Ja.
Hey, laten we eens even afronden. Je hebt nu allerlei dingen gezegd die jij zou zeggen, zo moet een agency eruit zien. Dus nog even heel samenvattend, snelle positionering, domeinkennis, daaromheen. Veel engineers die op de achtergrond shit gaan maken, niet voor de klant, maar processen, agents, systemen. Je zegt internationaal verspreid om mensen ook verspreid te hebben. Zodat we niet afhankelijk ben van ook specifieke regels en wetten in landen. Heel flexibel overal mensen vandaan kan halen.
Ja.
Dus dat. Je zegt cultuur moet echt een ondernemerscultuur zijn.
Ja, dat past in dit model denk ik wel.
Ja, precies. Je zegt ook, dan ben je ook bereid om heel erg je bedrijf te delen.
Ja.
Dus dat. En je zegt, oké, qua verdienmodellen ga ik op zoek naar iets wat performance-based is. Maar je gaat ook op zoek naar iets wat schaalbaar is. Dus vaste prijzen of abonnementen of licenties heeft.
Ja, de monthly recurring revenue is dat natuurlijk.
Ja.
En de one-offs aan het begin voor de installs en nou ja, het onboarden van klanten.
Is er nog iets, uurtje, factuurtje?
Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
Nee, precies. Oké. Nee. Oké, duidelijk. Volgens mij hebben we dan wel echt alle facetten gehad.
Ja.
Wat ga je nu morgen veranderen bij ons? Nu je dit voor jezelf hebt bedacht?
Ja, daar zijn we natuurlijk stiekem al een beetje mee bezig. Het lastige is natuurlijk is dat als je al een agency hebt, kun je niet morgen zeggen, hey, we vegen alles even weg en we gaan het nu anders doen. Dus het duurt er gewoon wat langer dan dat je graag wil. Dat is inherent aan ondernemerschap, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar wat wij dus aan het doen zijn, is wel nadenken over wat verkopen wij, zeg maar, binnen nu en 3 jaar nog. En ik kan je wel vertellen dat wij geen uren gaan verkopen. Dat is gewoon niet te doen. Dus daar willen wij zo snel mogelijk ook vanaf. Op de plekken waar we het nog wel doen. Ja. Ook al zijn de klanten dat gewend.
Ja.
Misschien wat harder gezegd. Als de klant dat echt wil, dan moeten we misschien maar met die klant gaan praten. Of dat dan nog wel een match met elkaar gaat zijn. Liever dat dan dat we dat vasthouden. Dus die willen we zo snel mogelijk ditchen. Productizen is niet iets nieuw, maar is wel iets waar ik naar kijk. En dan het liefst dus in een systeemvorm. Dus een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn. Kijk, wij verkopen nu een website met Elephant bijvoorbeeld. Onze digital agency. Dat gaat nog in de traditionele vorm. Hey, dit is het project en daar zitten deze dingen in. Dan kost het X. Waarin ik denk dat we naartoe moeten is dat we dus systemen gaan verkopen, zoals ik het zeg.
Oké.
En in die systemen worden gewoon dingen voor jou opgelost. En of het dan websites zijn of iets anders. Je verkoopt eigenlijk een soort van operating systems die je dan continu bijhoudt en bouwt. En heel veel dingen worden dan gewoon on the fly of onder de radar worden voor je gedaan als klant.
En moet ik dat gewoon zien als een legertje aan wat vroeger mensen deden?
Ja, wat vroeger heel veel handwerk was, maar ook wel wat complexer werk, naarmate we natuurlijk steeds verder komen met wat mogelijk is, wordt gewoon weggeautomatiseerd dan.
Ja,
precies. Dus niet zeg maar in de oude vorm zoals digital agencies dat doen. Hey, dit is de website, hier zijn de CMS-blokken, kun je allemaal dingen. Ja, er is straks geen CMS, zeg maar. Dit is gewoon, alles staat al. Ook de content. En iedere dag nieuwe content ook. Dus ik denk dat het daar naartoe gaat.
Ja.
En wat wij dan doen is ervoor zorgen dat iedere dag nieuwe content wat daar staat ook kloppend is met de strategie van dat bedrijf.
Ja. En waarschijnlijk content die ook gepersonaliseerd is voor die specifieke gebruiker die dan langskomt.
Ja.
Of dat nou een andere agent is, een echt mens.
Ja.
Of wat dan ook.
Ja. Ja, dus dan zitten we eigenlijk veel meer in een soort van overkoepelende stoel of van bovenaf te kijken of die machine overal goed werkt en waar het spaak loopt. In plaats van dat we heel erg met die klant bezig zijn van hey, wat heb je vandaag nodig? Dat gaan we dan maken.
Ja, oké. Ik zie daar wel één groot onderdeel in van waar klanten heel erg behoefte aan hebben. En ook waar een stuk kracht ligt bij wat veel agencies sowieso hebben trouwens. Het menselijk contact.
En dat gaat hierdoor voor mij gevoel juist extra ontstaan. Omdat we minder bezig zijn met het maken, kunnen wij veel meer bezig zijn met, hey klant, waar loop je nou echt tegenaan?
Ja.
Dus hoe gaan we die machine dan die we hebben met elkaar fixen? Dat gaan we dan wel voor je fixen. Maar dan ontstaat ook tijd voor om die klant beter te begrijpen.
Ja, precies. Want ik zie dat daar, waar halen klanten het meeste in onze samenwerking, waar zijn ze nou het meest gelukkig van? Workshops, mee kunnen denken, eigen input erin. Ja. Hun idee moet erin terugkomen.
Zeker.
Vaak vertaald door ons, weer een beetje bijgeschaafd. Zodat het ook echt een goed idee wordt. En daarnaast ook de opleveringen van dat soort momenten. Dus een presentatie van, kijk, zo gaan we het dus doen. Ja, dat zijn de momenten dat ze blij zijn. Een livegang van iets.
Ja.
Dus als je heel de dag allerlei dingen al zo die ze zelf nooit te zien krijgen. Hoe gaan we dan zorgen dat die klant nog steeds het gevoel heeft, je hebt een waarde aan het toevoegen voor mij. Jij verrast mij, jij verbaast mij. Zonder dat het verrassen is van, hey, ik ben er weer voor de koffie.
Ja, nee, ik denk dat daar juist de ruimte gaat ontstaan. En dat is ook, denk ik, de charme van onze branche. Is dat we juist daarvoor gebruikt worden. En die gaat ook niet weg. Dat is een beetje die consultancy kant.
Ja.
Hoe zou ik het zeggen? De levensader van überhaupt consultancy is dat een blik van buiten naar binnen voor heel veel bedrijven heel fijn is.
Mm-hmm.
Dat is voor ons ook.
Mm-hmm.
Ja, heel veel dingen weet je in basis wel. Maar is het toch nog wel fijn dat er iemand komt die zegt van ja, maar dit is eigenlijk wat ik zie.
Ja.
Nou, dat is heel verfrissend.
Zeker.
Nou, daar wil je vaak wel geld voor betalen. Ja. En dat stukje moeten we zeker niet gaan verliezen.
Nee, precies. Dat, en denk dat dat, ja, daar zit gewoon in je waarde. En nee, dat betekent wel dat je client-facing mensen omhoog moet. En je intern-facing mensen die aan het maken zijn, omlaag gaat.
Omlaag gaat. En de mindset dus heel eigenlijk veel meer op productizing moet gaan zitten en minder op projectizing, even zo gezegd.
Ja.
Dus het wiel iedere keer opnieuw uitvinden bij dit project en dan volgend project precies hetzelfde doen. Nee, dat doen we niet. Wij maken een machine die het allemaal fixt en het enige wat wij de hele dag doen is die machine beter maken.
Ja, precies.
Ja, dus dat denk ik.
Ik weet wel zeker dat dit gebeuren gaat. Daar hebben we genoeg andere afleveringen ook al een beetje over gevuld, hoe die wereld aan het veranderen is. Maar dit was jouw agency die je zou starten in 2026.
Ja, ga ik overigens niet doen.
Mooi verhaal dit.
Ik heb het helaas druk zat. Maar als ik het zou doen, zou ik een beetje hierin zoeken, ja.
All right, dankjewel.
Yes, tot de volgende.
Hoi.